De kerkraad deelt u nog mede dat de tweede rondgang vandaag is bestemd voor de kerstfeestviering van de kinderen van de zonderschool.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente de beide eerste verzen van Psalm 98. Zingt een nieuw gezang de Heere. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade.
Amen.
U zal gelezen worden het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dat is het 11e vers van Psalm 103, na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14.
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeborene zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met een engel en menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord en in de voorbeden. Willen we bijzonder denken aan zuster Vessendaal Kleinjan die gisteravond in het ziekenhuis is opgenomen in verband met een beroerte. Willen wij samen bidden. Heren, wij hebben die oude psalm aan het begin van deze dienst gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Daarom is het kerst geworden. Daarom hebt ge uw zoon naar deze wereld gezonden. Daarom zijt gij, Heere Jezus Christus, geboren en als een kind in de kribbe gelegd, omdat u gedacht hebt aan uw genade. Niets van ons mensen was er wat naar u vroeg, ten diepste ook niemand die uit zichzelf u zou verwachten. Gift van de genade en van de trouw, van de eeuwige liefde. En nu bidden we u aan het begin van deze dienst, op deze gedenkdag, of u die genade ook onder ons wilt verheerlijken. Niet dat de Heere Jezus Christus nogmaals geboren zou worden zoals hij in Bethlehem geboren is, maar dat de zegen van zijn geboorte en de betekenis van zijn komst naar deze wereld in de prediking van uw woord en door de kracht van uw geest zo mag worden uitgestald en zo mag worden toegepast dat wij werkelijk iets van het kerstwonder gaan beleven. En dan zal het ook alleen maar kunnen om u, om uw welbehagen, omdat u gedacht hebt aan uw genade en uw trouw nooit hebt gekrenkt. We belijden het voor u, Heere, dat wij dat niet verdienen. Dat ook ons leven van de achterliggende dagen, met zijn zonde, met zijn schuld, met de twijfels, met alles wat van het vlees is, het er niet naar gemaakt heeft dat u aan ons zou denken. Maar we pleiten op die genade en die trouw. Doe het om uw naams wil. Doe het om Jezus wil, Heere. En dan weet u ook wat wij het meest nodig hebben. U kent ons zoals we hier samen zijn gestroomd naar dit kerkgebouw. U weet wat in ons hart leeft. U kent hen die vreemdeling zijn van uw genade. Misschien onbewogen, onberoerd door uw woord. Misschien juist vanmorgen onder de indruk dat het weer kerstfeest mocht worden. Heere, geef dat wanneer wij u niet kennen, dat uw woord zo met kracht mag komen en door de kracht van de Heilige Geest mag worden toegepast, dat wij gaan zien wat wij nodig hebben. Dat betekent onze nood gaan inleven, iets ontdekken van de schuld die als een berg tussen u en tussen ons instaat. En tegelijkertijd ook gaan zoeken en gaan roepen om die genade die wij nodig hebben. Maar geef ons, wanneer wij u niet kennen, niet over aan onszelf, Heere, dat we het uit kunnen houden in onze onbekeerdheid en in het ongeloof. Want het zal vanmorgen vanuit uw woord klinken: wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Heere, schenk dan, werk dan dat geloof. En laat de prediking daarin ook leiding mogen geven. En licht mogen verschaffen. Wil u zijn met allen die iets van die genade mogen kennen? U weet hoe dat aangevochten kan worden. En misschien zijn er wel onder ons in de kerk van morgen, in wie het hart de moedeloosheid leeft en de kilte van het ver van u zijn, onbedacht misschien de herder verloren. Heere, wil u dan door alle hindernissen heen komen en het laten zien dat u gedacht hebt aan uw genade en dat u uw trouw niet hebt gekrenkt. En wil u uw volk in het duister opzoeken en het licht van die zon der gerechtigheid, die verschenen is met genezing in zijn vleugelen, ook doen opgaan in de harten. En als het zo is, Heere, dat er onder uw kinderen zijn die met verlangen naar de kerk kwamen, omdat er gisteren voedsel was onder de prediking van het woord, of omdat deze week hun hart geraakt werd door de dingen van u, zou u dan de stille hoop en de verwachting die er leeft in het hart niet willen beschamen, maar het vanuit uw woord willen bevestigen en versterken. En laat dan de lof die u waard bent, waar we ook samen van zongen, en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal, laat die in het hart mogen leven en op de lippen mogen klinken, want u bent het waard gedankt en geloofd te worden, dat u het liefste gaf wat u had, tot redding van verloren zondaar, uw enige geboren zoon, waarvan de apostel het zegt, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, laat de vreugde daarvan en de blijdschap daarvan ook in de harten van hen die u kennen mogen weerklinken. Wil u ook het woord gebruiken, Heere, om hen die u zoeken, maar nergens bij kunnen, vanuit het woord te onderwijzen, leer het hen maar zien, dat er bij hun ook nooit iets te vinden is. Maar dat omdat Christus gekomen is, ook niet hoeft. Want dat de gekomen Christus, wanneer hij komt met zijn genade tot het hart en spreekt van blijde troost en vrede, alles meebrengt, omdat hij arm geworden is, omdat arme zondaren door zijn armoede rijk zouden worden. Heere, zegen ons zo. Denk aan allen die deze dagen moeite en verdriet kennen. Denk een bijzonder aan hen die door rouw zijn getroffen. Kan in deze periode van de kerstdagen en de jaarwisseling zo op harten wegen van weduwen en weduwnaars, van hen die een kindje moesten missen, of misschien een volwassen zoon die vader of moeder kort geleden ten grave droegen, de lege plaats. Heere, wil u bijzonder aan hen denken en de vertroostingen van uw genade die bovenal schenken. Wees u met allen die ziek zijn. Er zijn de verschillende, ook die met moeite en zorgen tobben. We dragen hen allen aan u op. Denk u heel in het bijzonder aan zuster Vessendaal Kleinjan, die zo onverwacht gisteren nog in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u weet wat dat voor haar is. Zou u willen geven dat het nog wat mee mag vallen? En zou u middelen willen zegenen? Wees ook met haar man. U weet ook wat door hem heen gaat, Heere. Wil u hem sterken en laat haar beider oog op u gericht mogen zijn. Want u zegt het toch in uw woord, dat u uw welbehagen betoont aan hen die nederig naar u vragen, u vrezen, uw hulp verbeiden en door uw hand zich laten leiden. En hoe het ook tegenloopt, gestadig op uw goedheid hopen. Heere, geef dat, ook in deze omstandigheden. We bidden u voor allen die een verborgen kruis dragen. Er kan in stilte wat afgetopt worden. Met dingen die zo gevoelig liggen dat we ze tegen niemand durven zeggen. Met dingen die alleen maar enkelingen weten. Psychische nood. Dingen die moeilijk liggen in de gezinnen. In huwelijken soms. Pijn en verdriet. Wanneer wij heel eenzaam onze weg door het leven gaan. Dingen die misschien niet begrepen zijn en nauwelijks verwoord worden. U kent het, u weet het. Heere, denk aan ons allen. En wil u bovenal bij alles wat deze dagen door ons heen gaat, uw woord zegenen. O, laten we mogen luisteren vanmorgen. Geboeid. Weer alles wat ons zo makkelijk weg kan zuigen onder uw woord vandaan. Zorgen. Verdrietige gedachten, ze kunnen ons zo bezetten dat het de loop van uw woord naar ons hart toe stuit. Of afleidende gedachten die ons aan de andere kant van de wereld brengen, maar bij uw woord vandaan, Heere, wil u geven dat dat niet gebeurt vanmorgen. Maar leg onze gedachten gevangen. En laat het niet alleen bij het horen met onze gedachten blijven. Maar dring met de krachtige bediening van uw geest door en breek ons hart voor het eerst of opnieuw, opdat we alhorende met ons hart mogen horen wat u tot de gemeente zegt. Geef ons ook te spreken, Heren, de bediening van uw geest, opdat we uw woord recht vertolken, niet afdwalen ter linker of ter rechterzijde, opdat we het eenvoudig vertolken en opdat de geestelijke inhoud van uw woord ook uitgelegd mag worden en bij het hart mag worden gebracht. En wil u het zegen, het zaad van uw woord, opdat het in de aarde van ons hart mag dalen en vrucht mag dragen. Dat bidden we enkel en alleen uit genade. Omdat u gedacht hebt aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit hebt gekrenkt, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we herinneren u nog aan dat de collecte bestemd is voor de kerk en ook voor het kerstfeest van de zondagschool. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit de 40ste psalm, psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 89ste psalm het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt, het eerste vers van psalm 89. De tekst voor de prediking op deze eerste kerstdag is uit het evangelie naar Johannes. Het derde hoofdstuk, het 16e vers. Johannes 3, vers 16. Waar het woord van God in de tekst voor de prediking luidt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geliefde gemeente, wanneer is kerst begonnen? Vreemde vraag, zult u zeggen. Kerst begonnen? Nou, het is kerst geworden in de zin van Christus is geboren. 2000 jaar ongeveer, waarschijnlijk iets langer geleden. Toen, in Bethlehem. Ja, maar is het toen pas begonnen? Dat feit van kerst? Dat kerstevangelie? Nou, u bedoelt misschien dat het al eeuwenlang was aangezegd en voorspeld. Dat de profeten ervan gesproken hebben en we hebben er wellicht in de adventsweken het een en ander van gehoord. Toen werd het eigenlijk in de contouren van de profetie al aangekondigd dat het kerst zou worden en dat de Zoon van God naar deze wereld zou komen. Ja, en toch is dat ook niet het antwoord wat ik zoek. Kerst is namelijk begonnen in de hemel. En daar worden we heel nadrukkelijk op gewezen in deze overbekende woorden, geladen woorden uit het evangelie van Johannes. Als de Heere Jezus zelf zegt in zijn gesprek met Nicodemus: al zo lief heeft God de wereld gehad. Want dan blijven we niet staan bij al die overbekende omstandigheden waaronder de Heere Jezus Christus geboren is. De volkstelling van keizer Augustus en de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem en de stal en de kribbe. Maar dan zien we de diepste grond, Christus. De van God gegeven zaligmaker. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Thema voor de preek van morgen is een gegeven zaligmaker. We letten op drie dingen die in onze tekst terug te vinden zijn. Allereerst de liefde van de Vader. Want de tekst zet in met die woorden: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In de tweede plaats het offer van de zoon. En dan lezen we nog een keer die woorden: zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En in de derde plaats het werk van de Heilige Geest, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Een gegeven zaligmaker, de liefde van de Vader, het offer van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. We mogen niet vergeten, gemeente, dat dit woord van de Heere Jezus Christus een onderdeel is van dat nachtelijke gesprek wat hij gevoerd heeft met die fariseer Nicodemus. De man die 's nachts naar hem toe kwam en hem allerlei complimenten maakte. Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met hem is. En dan begint de Heere Jezus Christus. Niet alsof hij een rabbi voor zich heeft, maar alsof hij iemand voor zich heeft die alles nog moet leren. We zouden zeggen, die nog niet toe is aan groep 1 van de basisschool. De leraar Nicodemus moet leerling worden. En het allereerste nog leren. Nicodemus, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En als de Heer Jezus dat gaat uitleggen, wat wedergeboorte is, dan komt hij terecht bij zijn eigen werk. Want als de Bijbel over de wedergeboorte spreekt, gemeente, dan gebeurt dat nooit zonder dat er ook gesproken wordt over het werk van de Heere Jezus Christus. En dan is het hoogtepunt van het gesprek, dat nachtelijke gesprek met Nicodemus, dit. Weet u wat het geheim is, Nicodemus? Dat zelfs een fariseer, een leermeester die leerling moet worden, wederom geboren kan worden, een nieuw hart kan krijgen, dat is omdat God zo lief de wereld heeft gehad, dat hij mij, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft. En in die tekst worden we dan bij het diepste geheim van het wonder van de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde bepaald. En dan is het opmerkelijke dat voorop staat de liefde van God. Daar is het allemaal mee begonnen. In die liefde die van eeuwigheid is. Zo heeft God zijn zoon gegeven. Omdat hij lief had. Johannes zegt het in zijn eerste brief bijna op dezelfde manier. Maar toch met een heel eigen toespitsing als hij schrijft in het 4e hoofdstuk van zijn brief. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En dan de toespitsing. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Dus met grote nadruk zegt de apostel daar, die liefde is de oorsprong. En die liefde, dat is niet zo dat wij eerst God hebben lief gehad en toen kwam de liefde van God. Nee. Die liefde was er lang voordat wij God lief hebben. Met andere woorden, niemand heeft naar de komst van de Heere Jezus gevraagd. Niemand heeft naar de komst van de Heere Jezus verlangd. Het was eenzijdige liefde. Liefde van God. En dat ziet u eigenlijk in die oude kerstgeschiedenis die aan het begin van de dienst is voorgelezen ook. Als u Lucas 2 eens even door de bril van deze tekst leest, dan ziet u dat een wereld in rep en roer was. Ook al was het vrede onder de regering van keizer Augustus, althans politiek. Maar een volkstelling. Waarschijnlijk een volkstelling die in etappen is verlopen. En die volkstelling nu was Israël en het omliggende gebied aan de beurt. Die keizer had geen enkel oog en geen enkele verwachting van een vredevorst. Hij deed naar hij dacht wat zijn hart hem ingaf. En toch, God bestuurt het in zijn liefde zo dat zelfs de keizer en zelfs de volkstelling moest meewerken dat op de vastgestelde tijd, in de volheid van de tijd, God zijn zoon kon zenden. U ziet in gedachten die twee jonge mensen, Jozef en Maria, gaan naar Bethlehem. De dagen komen dichterbij dat Maria haar kind zal krijgen. U zegt, ja maar Maria en Jozef verwachten de Heere Jezus wel. Ja, dat is waar. Nu wel. Want ze hadden beiden een boodschap van de engel gekregen. En ze wisten dat dat heilige wat Maria droeg onder haar hart, dat dat de Zoon van God zou zijn. Maar hoe was dat gekomen? Dat Maria en Jozef leefden in de verwachting van de komst van de Heere Jezus Christus? Hadden zij eerst God lief gehad? Wel nee, gemeente. Die liefde van God, die eeuwige, eenzijdige liefde, was er lang voordat Maria naar God ging vragen. En was er lang voordat Jozef de Heere zocht. Die liefde was de eerste. En als u dan ook nog even let op dat hele kleine woordje in Lucas 2, dat toen ze in Bethlehem kwamen, toen was er in Bethlehem de Davidstad, ondanks de oude profetische woorden, geen plaats voor Jozef en Maria en ten diepste geen plaats voor het kind wat geboren zou worden, geen plaats. En dat onderstreept het alleen maar. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar God heeft uit onbegrepen liefde zijn zoon naar de wereld gezonden en alles zo geleid en zo bestuurd dat het in de volheid van de tijd ook gebeurde. Geschenk van de liefde van God, Christus geboren. En dan letten we daar nog even op. Dat er dan heel in het bijzonder staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat staat er niet zonder reden. En ik las gisteravond nog een preek van Kolberg over deze tekst. Die machtige prediker van vrije genade. Die niets van de eigen gerechtigheid van een mens heel laat. Maar zo roemen kan in het werk van vrije gunst. Alleen. Hij zegt dan vrijwel aan het begin van de preek. En waarom staat er nou niet in de tekst. Al zo lief heeft God zijn volk gehad. Waarom? Hij zegt omdat Nicodemus. Als zijn ogen ervoor open gingen. Dat hij in zichzelf niets anders was dan wereld. Ondanks al zijn godsdienst. Aan zo'n woord niets gehad zou hebben. Want als een mens ontdekt dat hij wereld is en niets meer, dan heeft hij aan zo'n woord niets. Maar nu zegt de Heere Jezus, al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat mensen die ontdekken, en nu ben ik wereld. Ik behoor tot die wereld waarvan de apostel zegt dat ze in het boze ligt. En dat is ook mijn leven zonder God. Opdat zulke mensen moed mogen vatten. Want toen God van eeuwigheid uit liefde besloot zijn zoon te zenden naar deze wereld, wist hij. In wat voor wereld hij zijn zoon zond. En ook voor wat voor een wereld hij zijn zoon zond. Nee, we mogen de tekst niet zo lezen. Alsof de Heer Jezus Christus zou bedoelen, al zo lief heeft God de wereld gehad en nu wordt de hele wereld ook zalig. Nee. Dat is met de tekst en ook met het verband in strijd, want er wordt nadrukkelijk gezegd, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Het geloof, daar komt het op aan. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat God met die woorden, al zo lief heeft God de wereld gehad, zo diep neerdaalt, dat er voor de wereld hoop is. Omdat het kerst is geworden. En dat het werk van de Heere Jezus Christus, om het te zeggen met de woorden van onze Dordtse leerregels, overvloedig genoeg is voor de zonde van de ganse wereld die in het boze ligt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gave van God. Maar laten we daar niet gering over denken, want ik stipte het al even aan, gemeente, dat toen God in zijn liefde de Heer Jezus Christus gaf en de Zoon van God op deze wereld kwam als een kind in de kribbe werd gelegd. Dat was een wereld vol zonde. God gaf zijn Zoon. Ik wil het toch niet ongenoemd laten. Met de oude kerk hebben wij er vanuit de schriften bezwaar tegen om te zeggen dat God de Vader geleden heeft. Er zijn ketters die dat geleerd hebben. En wij zeggen met de oude kerk, niet de Vader heeft geleden en niet de Heilige Geest heeft geleden, maar de Zoon alleen heeft geleden op Golgotha. En toch, ook al heeft de Zoon alleen geleden tot verzoening van de zonde, toch moet het ook wat voor de Vader geweest zijn, toen hij zijn Zoon gaf, overgaf, toen hij Jezus Christus naar deze wereld zond, toen hij, en ik haal nog maar een keer Kolbrugge aan, hem losrukte van zijn vaderhart en zijn lust en zijn liefde en zijn andere ik, zegt Kolbrugge, naar deze wereld zond. Ons verstand is te klein om dat te begrijpen. God gaf zijn Zoon het liefste wat hij had, in wie hij met de volle liefde van zijn vaderhart zich verlustigde. God gaf zijn Zoon op deze donkere aarde, die gedompeld was onder de vloek en onder de zonde. En zo krijgt het bericht van de komst van de Heere Jezus Christus toch een donkere rand. En dat zien we vooral als we bedenken dat de Heere Jezus Christus, juist als het kerstfeit ons verkondigd wordt, zich openbaart als de gehoorzame Zoon. De Vader gaf zijn enige geboren Zoon en de Zoon liet zich geven. En dat moet helemaal iets geweest zijn voor de Heer Jezus Christus. Als de Vader de Zoon van zich afrukte, als het ware, om hem aan deze wereld te geven. Wat moet het voor de Heere Jezus geweest zijn om te komen als een kind in een wereld verloren in schuld, waarbij hij de volle heiligheid in zich droeg Een heiligheid die zich verheugde in de deugden van zijn God. Een heiligheid die de zonde niet kon zien. En nu moest hij leven en wonen op een wereld waar hij met iedere ademhaling, zelfs van het prilste begin van zijn leven af, de walm van de zonde elk moment inademde. En met de zonde van zijn vader en de zonde van zijn moeder naar het vlees. En de zonde van zijn broers en zijn zussen. En de zonde van zijn omgeving. Straks van zijn discipelen. Straks van de fariseeën en de schriftgeleerden. Overal in aanraking kwam. Maar de zoon laat zich geven. Hij heeft het gezegd. Ik kom om uw wil te doen. En als hij straks kruipt in het stof van de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar vind je ook al iets van op het moment dat hij geboren wordt en als een kind in de kribbe wordt gelegd. Vader, het is uw wil. En mijn spijs en drank is het om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. De gehoorzame zoon. In een wereld waarin voor hem geen plaats is. In een wereld waar de walm van de zonde overal heerst. En als een donkere nevel rust op de aarde. Daar komt Jezus. En zo zien we het, gemeente, dat de kribbe van Bethlehem niet los te denken is van het kruis van Golgotha. Laten we dat alstublieft nooit vergeten. En laten we ook niet denken, zoals in sommige kerstversjes, waarvan er een aantal toch wel erg zoetelijk en erg sentimenteel zijn, de indruk gewekt wordt over herdertjes en zo, dat het niet gaat om het zoete en het lieve, maar dat het gaat om de Zoon van God die daalt in het vlees, die daalt onder de vloek, die komt om te lijden en te sterven en de toorn van God te dragen tegen de zonde. En de Heere Jezus zegt als het ware, Vader, uw wil geschieden. Gehoorzaam als knecht en als kind. Laat hij zich naar deze wereld zenden en buigt hij onder de weg die hij gaan moet. En vandaar dat Luther het al gezegd heeft, zoals alleen maar Luther het kon zeggen, in een van zijn kerstpreken. Het kruis van Golgotha is gemaakt van de planken van de kribbe. En onze belijdenis zegt het dat Jezus Christus de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. En in het bijzonder aan het kruis, de ganse tijd van zijn leven. Want hij kwam als kind, als borg. En dat zit ook in het verband van onze tekst. Want als u even herinnert, en misschien kennen sommigen een aantal van deze verzen wel uit hun hoofd, wat er onmiddellijk aan dat grote woord vooraf gaat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan staat er eerst, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, al zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een nauw verband tussen Gods gave van zijn Zoon En het feit dat Christus, net als de slang vroeger in de woestijn, verhoogd moet worden aan de schandpaal van het kruis. Christus' komst staat niet los van het kruis. Er loopt een lijn van de kribbe naar Golgotha. En waarom was dat nou allemaal nodig? Waarom heeft die liefde van God de Zoon overgegeven in deze wereld om geofferd te worden als het Lam van God? Wel, gemeente, omdat er geen andere weg was waardoor Gods geschonden deugden weer verheerlijkt konden worden dan wanneer de Zoon zelf zou komen. En als de gehoorzame Zoon voor de zonde zou boeten en zou betalen. Omdat er geen andere weg was waardoor gevallen zondaren uit hun nood en uit de dood verlost konden worden. Zondaren zoals u en zoals jij, mijn jongen of meisje in de kerk. Want laten we niet gering denken over de zonde. Wij staan daar in onze tijd met name nogal aan bloot door allerlei geesten en geruchten en uiteenzettingen op kerkelijk en geestelijk en theologisch gebied. De kracht van de prediking en de kracht van het getuigenis van het woord lijkt steeds minder gehoor te vinden als het gaat om de werkelijke ernst van de zonde. De moderne mens die zelf wel uitzoekt wat hij wil en hoe hij leeft, die neemt dat niet meer. En we zijn er, vrees ik, ook in onze eigen gezindte meer mee besmet dan we vaak zelf denken en misschien zelf wel willen. Maar vergeet u alstublieft één ding niet. Dat in het komen van de Heere Jezus en in de gave van de Zoon en in zijn overgave straks aan het kruis het evangelie van Gods genade zo scherp, vlijmscherp tekent de ernst van onze verlorenheid en van uw en jou en mijn zonde. En het erge van de zonde is, en misschien mag u er iets van weten, hebt u er iets van ontdekt, dat wij de zonde niet ongedaan kunnen maken. Wij kunnen zelf ons zondige hart niet zuiveren. Wij kunnen zelf ons zondige leven niet veranderen. Wij kunnen de prijs voor de zonde met de munt van onze eigen werken niet betalen. Dat zegt Kerst. Dat zegt Goede Vrijdag. Dat zegt de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Machteloos, gebonden, zo liggen we. En het erge is dat de mens zonder het licht van Gods genade dat niet eens ziet. Dat zagen ze in Bethlehem niet toen ze geen plaats hadden voor de Heere Jezus. En toen een poosje later de hooggeleerde theologen van Jeruzalem wel aan de wijze de weg wezen naar Bethlehem, maar zelf niet gingen. Geen plaats omdat ze niet zagen hoe blind en hoe dwaas en hoe zondig en hoe ongelovig hun leven was. En ook Nicodemus ziet het niet als hij 's nachts bij Jezus komt. Weet u wat nodig is? En wat een van de grote zegeningen is op de prediking van het woord ook op de kerstdagen? Dat onze ogen open gaan, onze blinde ogen geopend worden. En we gaan ontdekken dat er ook bij ons, ook bij jou, ook bij u geen plaats is voor de Heere Jezus. En dat de zonde zo machtig is dat wij onszelf nooit van die zonde kunnen verlossen. Machteloos gebonden. Juist dan gaan we zien dat er een ander nodig is om ons te redden. Omdat van onze eigen akker af de verlossing niet opgroeit en niet opbloeit, heeft God zelf in zijn liefde zijn zoon moeten zenden. En niet alleen maar moeten zenden naar deze wereld, maar hem ook overgegeven. God heeft hem overgegeven, zegt de apostel later, toen wij nog vijanden waren. En ook dat overgeven van de Heere Jezus Christus, wat straks op Golgotha's heuvel zo zichtbaar wordt, dat tekent en dat onderstreept dat geen ander middel kon voldoen aan Gods geschonden recht dan alleen het bloed van zijn lieve zoon voor de zonde gestort. En dat is toch zo, u die de Heere vrezen mag. Als dat open gaat, die vernedering van de Heere Jezus, hij arm geworden terwijl hij rijk was, en straks in zijn diepste vernedering hangend aan het hout der schande. Nergens wordt je zonde meer bitter als wanneer je ze zien mag in het licht van een vernederde Christus. In het licht van een gegeven borg, overgegeven voor de zonde. U kent dat oude vers misschien, uit de 19e eeuw van de predikant-dichter Huet. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergund waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij, Heere, de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gegeven, overgegeven, zo erg waren de zonden. En als je dat ontdekt, dan word je heel stil op de kerstdag. En dan word je heel stil als de lijdensweg van de Heere Jezus hier op aarde opengaat. En dan zeg je, wat zijn de zonden erg. Zijn vernedering door mijn zonde. Zijn lijden door mijn zonde. Ik door mijn schuld. Zijn kroon gevlochten. Zijn beker gevuld. Maar dat is niet het enige. Dat is zelfs niet het diepste. God heeft zo lief de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat zondaar behouden kunnen worden. En dan is in die vernedering van Christus alles te vinden wat nu een arme zondaar nodig heeft. Wat nu kinderen uit het ras en uit het geslacht en uit de stam van Adam, die niets mee kunnen brengen, die niets mee kunnen voeren aan goede werken, aan plichtplegingen, aan kwaliteiten of wat niet al, behouden kunnen worden. Jezus Christus. Want ik denk aan dat woord van de apostel, waarin hij het zegt midden in een hoofdstuk over de collecten voor de arme gemeente in Jeruzalem. Hij zegt, gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede, let u daar alstublieft op, door zijn armoede rijk zou worden. De gave van Christus Jezus, de vernedering van Christus Jezus, zijn arm worden. Dat is de bron van alle rijkdom. Bron van alle zaligheid. Er wordt wel eens gezegd dat het in de prediking van het evangelie gaat om een arme zondaar en een rijke Christus. Liever zeg ik het dan andersom. Om een rijke Christus en een arme zondaar. En dat is waar. Maar je kunt op grond van het kerstwonder en op grond van de woorden van onze tekst ook zeggen, het gaat om een arme Christus en een arme zondaar. Een Christus die arm geworden is opdat hij door zijn armoede arme zondaren rijk zou maken. U zegt dat is maar vreemd. Hoe kan nou een arme Christus een arme zondaar rijk maken? Wel omdat Christus door arm te worden zoveel genade heeft verdiend. De toorn heeft gestild. De vloek heeft weggedragen. Heel het schuldenregister van de zijne tot de laatste cent heeft betaald. En dat alles biedt hij aan. En dat alles wil hij door zijn geest uitdelen. En dan zitten we eigenlijk al midden in onze laatste gedachte. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in deze wereld. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Wat bedoelt de Heer Jezus met die woorden? Bedoelt hij, zoals het wel eens een keer is opgevat, en nu heeft God zijn zoon gegeven aan de wereld? Dat is het werk van God. En nou moeten wij ook wat doen. Wij moeten geloven. Ja, dat is waar, wij moeten geloven. Daar roept de Heer toe op. Gelooft het evangelie, staat in de Bijbel. Maar als u het zo leest, hebt u het verkeerd begrepen. Want het werk van Gods genade, het werk van die gezegende zaligmaker die naar de wereld gekomen is en aan de wereld gegeven is, dat is een volkomen werk. Dat is het werk dat hij doet van het begin tot het einde. En hij heeft niet alleen de zaligheid verworven toen hij hier op aarde kwam. Maar hij past het heil ook toe door zijn Heilige Geest. Hij is het ook die de overste leidsman en de voleinder van het geloof is. Dat wil zeggen, hij is het die het geloof schenkt, bewerkt in het hart door zijn Heilige Geest. Hij die zichzelf gaf als een kind, is ook de gever en de bewerker van het geloof. En daarom mag u nooit zeggen, en dat laatste, dat is nou een werk van ons, opdat een ieder die in hem gelooft. Dat is puur remonstrans. Nee, als u werkelijk met het woord van God in aanraking komt en u zelf leert zien als een zondaar, dan gaat u ook ontdekken dat wanneer de Heer u roept en bekeert u en leeft, dat u uit eigen kracht nooit die oproep kunt gehoorzamen. Maar dat u met die oproep in de nood komt en zegt, Heere, gij zegt het in uw woord, bekeert u. En gelooft het evangelie, maar ik kan me niet bekeren. En geloven, ik heb het niet, o schenk wat geëist. En eis dan maar terug wat ge geschonken hebt, zoals Augustinus het zei. Opdat een ieder die in hem gelooft, dat is werk van Christus. Dat is werk van de Heilige Geest. En daarom, als er nu mensen in de kerk zitten op deze eerste kerstdag, die zeggen: dominee, zo is het in mijn leven, zondaar, leeg, arm. En ik weet het, dat ongeloof zonde is en dat onbekeerd zijn zonde is. Maar waar vind ik nou het geloof? En waar vind ik nou de bekering? Dan zegt de tekst, en het is kerst geworden. En het is Goede Vrijdag geworden. En in Christus Jezus, in zijn komst naar de wereld, heeft God gedacht aan zijn genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. En die Zoon, die gekomen is, die brengt nu alles mee wat een arme, verloren zondaar mist. En weet u wat dan zo'n geweldig wonder is? Dat juist omdat het kerst geworden is en Jezus naar deze wereld gekomen is, dat u in uw nood en in uw schuld mag bidden: Heere, u weet wat ik allemaal mis. Maar nu hebt u in Christus Jezus laten zien dat u armen met goederen wilt vervullen, terwijl u rijken ledig wegzendt. Overvul mijn lege hart met uw genade. Leer mij u vrezen. Schenk me geloof om te geloven, en hoop om te hopen, en liefde om lief te hebben. Wat zou het een zegen zijn als er velen vanmorgen in de kerk, arm in zichzelf, als het ware bij hem die gekomen is in de kribbe, als smekelingen zouden aankloppen: Heere, schenk me uw genade. Maak mij rijk door uw armoede. Er is toch bij u een volheid die geen mens ooit zal kunnen bevatten. O, dan mag u pleiten op Gods eigen woord en op de ruimte die er is in dat aanbod van Gods genade. Al zo lief heeft God, nee, niet farizeeërs gehad, nee, niet in zichzelf rechtvaardigen gehad, maar zondaren gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En zou hij, die zijn enige geboren zoon toen en daar gegeven heeft, aan mensen die met lege handen tot hem vluchten, misschien geen gebed meer hebben om te bidden, niet alles willen geven, meer dan ze vragen en meer dan ze denken. O, laten we juist in het licht van deze kostbare woorden toch niet te klein denken van de gevende God en van de gevende zaligmaker Jezus Christus. Maar tegelijkertijd klinkt daar ook een stuk ernst in door, gemeente. Want het moet wel tot dat geloof komen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de donkere woorden van de Heere Jezus die daarop volgen onderstrepen dat zo duidelijk. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. Zonder geloof zult u ook nooit de echte betekenis, de diepe geestelijke waarde van het kerstevangelie en van Gods onuitsprekelijke gave in zijn Zoon kunnen vatten. Dan blijft de toorn van God, die vanwege de zonde en de onbekeerlijkheid op ons is, over ons. En daarom dringt het evangelie aan, ook op deze kerstdag. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is. En laat niemand denken dat dat nog wel even kan wachten. En zoek geen uitvluchten of wat dan ook. Want de toorn van de Heere blijft op u. En als de toorn van de Heere op je blijft, dan moet u nog maar eens grondig lezen dat kleine woordje in onze tekst, verderven. Dat betekent omkomen. Maar dat zoekt de Heere Jezus niet. Hij wil niet dat zondaren omkomen. Zo waarachtig als ik leef, zegt hij. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, in zijn verderf, maar daarin heb ik lust dat hij leven en zich bekeren. Bekeert u, zoek de Heere en leef. En u leest het zo aangrijpend in die woorden die ik net aanhaalde, dat Christus niet tot de wereld gekomen is om te veroordelen, maar om te behouden. Dat is zijn liefste werk. En zullen we het dan maar eenvoudig zeggen? En dat is ook voor de kinderen. Dan wacht de Heere Jezus erop. Dat mensen met hun leegte, met hun schuld, met hun ongeloof, tot die gekomen zaligmaker vluchten. En al hun nood aan hem voorleggen en het verlangen van hun hart. En dan staat het er toch in dat vers wat we denk ik allemaal kennen. Al wat ons ontbreekt, schenkt hij. Zo gesmeekt, mild en overvloedig, want bij hem is alles te vinden. Ja, zegt iemand, maar dat geloof dat nodig is, want zonder geloof is het niet mogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat is dat geloof dan? Nou gemeente, als ik daar nog kort even iets over mag zeggen, dan zou je dat op verschillende manieren kunnen zeggen. U kent allemaal die prachtige woorden uit onze Heidelberger catechismus: kennen en vertrouwen, dat is geloof. Maar je kunt het ook zo zeggen. Weet u wat geloof is? Geloof, dat is de bedelaarshand. Gray, Andrew Gray zegt ergens: er is geen geloof zonder gebed en zonder bedelen. Dat hoort bij elkaar. Geloof, dat is de bedelaarshand, de lege hand, de vuile hand. Heere, gedenk mijner. Dat is de pit en de kern van het geloof. Want geloof is volstrekt aangewezen op God en op zijn Christus. Geloof zoekt niemand anders dan God en dan Christus. Want geloof weet dat het nergens op kan steunen. Niet op de werken die ik doe en niet op de tranen die ik pleng, maar alleen op God en Christus en op zijn woord. En weet u wat het geloof dan mag ervaren, dat bedelende geloof wat alleen hoopt en leunt en steunt op God in Christus. Dat ervaart dit. Hij houdt getrouw. Zijn woord, vroeger zeiden ze vaak, het geloof beleeft dat God een waarmaker is van zijn woord. Nou, dat hebben Jozef en Maria ervaren. Dat waren twee van die bedelaars, twee van die armen in zichzelf. Maria's lofzang zingt ervan. En ze wisten het, de Heer heeft het beloofd, het kind zal komen. En in de kerstnacht hebben ze het gezien, met hun eigen ogen, en heeft hun hart zich verblijd. Armen werden met goederen vervuld. Wat voor goederen? Hij houdt getrouw zijn woord. En daarom is dat ware geloof aangewezen op de trouw van God. Op de liefde van God. Waarmee hij zo de wereld lief had. Dat hij zelfs een zondaar als ik. Zwart van de zonde. Leeg. Niets in te brengen of mee te brengen. Heeft willen aanzien in zijn genade. En als je dat gaat beleven en dat steeds meer mag beleven in de oefening van het geloof, dan ga je steeds meer je eigen werken afschrijven. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng. En wordt Christus Jezus steeds groter. Ja, in Christus de liefde van de Vader steeds groter. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest steeds groter. En dan zeg je, Heere, wat een geschenk. Een geschonken zaligmaker. Een geschonken geloof. Een geschonken bekering. Geschonken hoop, geschonken liefde. Het is alles uit u. Dat hebben de engelen zo volmaakt voorgezongen. Toen ze het bij de geboorte van de Heere Jezus, één ogenblik was het hemel op aarde, hebben gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen. Vanwege de grote gave van God. Maar een zondaar die door Christus Jezus behouden mag worden en de liefde van God mag smaken, gaat het stamelend misschien met een gebroken stem misschien nazingen. Heere, dat ik die genade mocht ontvangen, dat is enkel uw liefde. En al kun je hier op aarde maar stamelend van zingen. Straks zal met het engelenkoor in de hemel het eeuwig ere zij God van de lippen komen van al Gods kinderen. Als ze met de profeten en de martelaren en de velen die zijn voorgegaan mogen zingen van het al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Amen.
Thank you.
Eindigen met dankzegging in het gebed. Ja, Heere, dat zal de lofzang van uw kerk zijn. Als mensen die tot de wereld behoren, die in het boze ligt, met een zondig hart, opgezocht door die liefde, en de grond van de zaligheid gevonden, in die gegevene van de Vader, in die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. O, schenk voor het eerst of opnieuw geloof om dat te geloven. En geef dat we niet rusten mogen voordat we daar iets van weten door genade. Heere, wil u onbekeerde niet met rust laten. Niet aan zichzelf overgeven, opdat zij niet verderven, maar eeuwig zouden leven. O God, geef dat het woord zo gezegend mag worden. Laat uw kinderen, Heere, dieper mogen inleven. Wat de zonde is dat het zo'n grote gave was, die alleen voor de zonde kon voldoen. En leer ze te geloven, arm, leeg in zichzelf, volkomen aangewezen op de genade van de Heere Jezus Christus, leunend op zijn woord en zijn belofte alleen. Heere, dank voor alles wat u gaf. Breng ons vanmiddag weer samen, als we nahopen te denken over een gevonden zaligmaker. Want het wonder is groot, gegeven. Maar daar hoort bij, gevonden. Heere, schenk ook dan kracht, liefde, bediening. Dank voor alles wat u schonk deze morgen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36 vers 2 is onze slotzang, gemeente. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.